Yung sabi, that no-no there, ya arki Radio de Leon.
Angri ekirmi. Heb je vandaag geen zin om te koken, maar wel trek in lekker eten? Woon je, werk je in Almere, Lelystad of Amsterdam en je bent onderweg van je werk bijvoorbeeld naar huis? Bel om lekker eten te bestellen bij Iris Kitchen in Almere. Bij Iris kun je terecht voor rijstgerechten zoals moxa lazy met vis, rijst met antroas sopropor, boulanger, zoet zure vis met sopropor, bruine nasi, belegde broodjes met tri, currykip, rode kip en natuurlijk de lekkere drankjes, cola, sranan dringere, ja, swawatra, gember, dowet, pineapple, marcousa en nog veel meer. U kunt het zelf afhalen bij Iris Kitchen. Adres in Almere, de striptekenaar 34M. Telefoon 036 785-1873. Kan ook thuisbezorgd worden hoor, via thuisbezorg.nl. Nospang, inoambori, ma iwanya sweetie, bel Iris. Bel Iris Kitchen. Smakelijk eten.
Come and join the last show of the Soul Jazz Lounge. Op zondag 28 april, it's all about Sunday vibes in Theater De Omval. Het thema is family. So bring your friends, bring your neighbors and bring your kids. Show starts om 3:00 middags. Tickets op de website van Theater De Omval. www.theaterdeomval.nl of op de website van Rachel Hunsel Ribeiro.
It's amazing how you knock me off my feet.
De Lovers Promotion presenteert woensdag 8 mei 2024 aan van 11 uur 's avonds tot 5 uur 's nachts. De volgende dag is een vrije dag. Midweek Ladies Night Casico Soul Party.
I wanna know.
In de line-up, Kang Country, DJ Nally, DJ Vincent. Extra attractie, een stripper in house. En 3 voor 00:00, 15 euro daarna duurder. Keuken en security aanwezig. VIP reservering 06-13-90-1414.
Doe nou extra klets, hoor in dat pit.
Plaats, sportcentrum, ook meer. Dr. Murreland 7/1067 SM Amsterdam. Woensdag 8 mei. Midweek Ladies Night Casico Soul Party. Check it out.
Doe nou extra klets, hoor in dat pit.
Gezelligheid kent geen tijd presenteert Miss Kimona Contest. Maandag 20 mei 2024, tweede Pinksterdag. In loopvirusmiddags aan van 5 uur tot 12:30 s'nachts. Poku, Corona Band. Kan Country, Jonkosje, Sweet Masters, Amatara en DJ Nally. MC Dino Burnett. De mooiste kimona krijgt een envelop met inhoudvita. Voorverkoop 20 euro voor duurder. Keuken en security aanwezig. Voor VIP-reservering bel 06-13-90-1414. Kaarten verkrijgbaar bij sigarenwinkel Sigo, De Ganzenhoef, Ricardo's Eethuis, Café de Draver, Smeltkroes, Bruintje, Tante Thea, Lilian Deekman, Dino Burnett, Anne Terlan en Merlin Bossa. Locatie: LCC Schepenbergweg 15, 1105 AS Amsterdam Zuidoost. Miss Kimona Contest. Maandag 20 mei, tweede Pinksterdag. Met vereniging, gezelligheid en geetijd.
Niks aan de hand, mami.
Goed nieuws, speciaal voor diabetes. Dankzij de alternatieve behandelmethode tot 40% minder insuline nodig, vooral bij diabetes. De sopropocapsule, de bekende insulineachtige plant, in een capsulevorm. Deze sopropocapsule wordt gebruikt bij onder andere verhoogde bloedsuikerspiegelgehalte, cholesterol, bloeddruk en overgewicht. De sopropocapsule werkt bloedzuiverend en tegen gewrichtstoornissen. De voordelen van deze sopropocapsule zijn rijk aan vitamine, energie en het verhoogde weerstand tegen oogst maagziektes, wat heel veel voorkomt bij diabetes. De Sopropo-capsule is gedoseerd en klaar voor gebruik. Het is vrij van chemische en kleurstoffen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sarita Debi Dewari. Telefoonnummer 061-543-0703. 061-543-0703.
Station in Amsterdam.
Right now, I'm feeling like a lion.
Tego na dapper strati, a woyo, bij Moesop Sana Millie's Winkel. Dapper, you can find alles aan sa jap van odo. De volgende producten kunt u bij Millie's kopen: Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden, accolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na cassavebrood, groenten uit Afrika en Suriname, verse zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taier, we karen kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, uit Afrika, bloeddrukverlagende kruiden, zoals white hibiscus, na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, en ook diverse vissoorten zoals bacalao en nog veel meer. Kom gewoon even langs Sakona Millie's Winkel, Tapuna Boyo, Millie's Tropical voor African, Asian en Caribische producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam Oost. Telefoonnummer is 064 256 6176 of 065 091 2943. Millie's Tropical.
Van Amsterdam, Radio De Leon. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
Na mi tro tro mi ho ho ben de bifo yere yere anana yere vi oh mi nana mi tro tro mi ho ho ben de bifo yere yere anana yere vi
Mantinka, Bantu, Fante, Akan. Zij die werden geëerd als goden en godinnen. Machtige keizers, koningen en koninginnen. Wij zijn het product van een rijke geschiedenis wat verstoord werd. Wij leveren een bijdrage aan jouw toekomst.
En zoals aangekondigd, beste mensen, hebben we aan de lijn mevrouw Dr. Berry Biekman. Mevrouw Biekman, welkom in de uitzending van de Sunday Special Show.
Ja, goedemiddag meneer Lewin.
Mevrouw Biekman, dat is een lange tijd dat u afwezig bent geweest hier op de radio. Hoe is het met u? Ja. Hoe is het met uw familie? Onze Trangasisa Mavis is er niet meer. Een behoorlijk verlies. Maar hoe gaat het nu met u en de familie?
Nou, ik mag niet klagen. Het is, we doen het zoals, iemand, zoals mensen gewend zijn na het overlijden van zo'n dierbare. Mijn oudste zus, Mavis, die heel veel voor ons heeft betekend, zeker voor mij, in de dingen die ik doe. Echte steunpilaar. Ja, je denkt gewoon iedere dag eraan. Hè? Het is onwerkelijk.
Ja, ik weet nog dat ik ook thuis bij haar ben geweest en, om haar te interviewen. Want ze heeft inderdaad een hele mooie legacy voor ons achtergelaten qua informatie.
Ja, dat klopt. En ze was de oudste zus, hè?
Ja, ja.
En na haar volg ik. Dus mijn oudste broer is ook overleden. Dus we zijn met z'n achten. Oudste zus is nu heen gegaan.
Zo.
Oudste broer is ook heen gegaan. Dus dan zaten we met z'n zessen te speculeren. Want doet ook zij. Een volgende gaat volgen. We hebben niet het eeuwige leven.
Dat klopt.
Dus wie zal het zijn? De oudste zus of de oudste broer die zij overgebleven? En ik ben de oudste zus.
Nou, zullen we daar over 50 jaar over praten?
Nou, ik moet wel zeggen dat ik... Kijk, als je dat beseft, dan ga je natuurlijk kijken of al je paparazzen in orde zijn. Dus ik besefte dat niet. En ineens dacht ik van, hé, er komt zoveel kijken bij overlijden. En je wil natuurlijk je familie niet in verlegenheid brengen.
Mm-hmm.
En dus het is gewoonte in onze familie dat we altijd praten over, heb je een testament, ben je goed verzekerd, wil je dit of wil je dat, dan moet je ervoor zorg dragen dat er... Dat er money is,
ja,
weet je?
Ik weet het
dus,
allemaal.
Dus al dat soort dingen moet je allemaal regelen. Moet je vastleggen. En dat is dan... dat is het. En wat mij betreft... ik zit iedere dag te denken van... Ja, waar is Mavis... weet ze nog iets in spirit, weet je? Dus het is een hele ervaring hoor, kan ik zeggen. Een hele ervaring. En soms komen natuurlijk de tranen.
Het overkomt je gewoon, ja. We zitten in hetzelfde schuitje, mevrouw Biekman. En we moeten het toch doen met wat ze voor ons hebben achtergelaten. Hè? Die mooie memories, weet je. Daar doe ik het ook mee en ik denk u ook. En,
Ja.
Maar krachtie, moeten we elkaar toewensen. Maar ook allen die een dierbare zijn kwijtgeraakt, waarvan het dierbare is heen gegaan. Die moeten we allemaal een sterkte toewensen. Het overkomt iedereen. Hoe je het keert of draait, soms ben je op voorbereid. Weet je, maar soms is het plotseling.
Ja.
En dat je totaal niet verwacht. En toch moet je ermee leren omgaan. Je moet er een plek
geven.
Ja,
het is allemaal binnen 2 maanden gebeurd. Hè. Ze had dan natuurlijk al pijn de hele tijd. En doktersbezoek had niks opgeleverd. Maar Mavis was ook zo iemand van een complottheorie. Dat artsen en zo onbetrouwbaar en zo. Dus geen onderzoeken en dat soort dingen. Maar dan breng je, dan brengt het, het bracht me gelijk. Ik was heel erg boos. Want we zien steeds meer mensen met een groot AOW-gat zien we overlijden. Hè? En dan gebeurt zoiets. En dan denk ik, ik had je echt dat geld gegund.
Ja. Ja.
Maar ja, dat is een ander verhaal. En dan besef je eigenlijk hoe onrechtvaardig. Hoe onrechtvaardig. Eigenlijk Nederland is, hè, de beleidsmaker, hoe onrechtvaardig ze zijn. En dan denk ik van, ja, minister Rutte, in één handomdraai 2 miljard voor Oekraïne. En dan denk ik, jeetje mina, mijn god. Dus mon idee.
Ja. En dan 120 miljoen uittrekken voor het repareren. Niet voor het repareren, maar voor een gebaar. Voor de AOW, ja.
Mevrouw en Biekman. 200 miljoen, waarvan 100 miljoen voor zes verzinkte gebieden.
Ja.
Voor iets dat te maken heeft met bewustwording in het kader van het slavernijverleden. Nou, meneer Lewin, laten we verder gaan. Hoe gaat het trouwens met u? Ik heb de luisteraars niet gegroet. Luisteraars bij deze, ik groet u. En waar u ook mogen zijn. Ik ben er weer.
Je bent er altijd geweest, alleen was je op de achtergrond. Mevrouw Biekman, er zijn heel veel zaken die ik met u wil bespreken. Kondre musabi san epesa. U bent wel een standvastige factor, dat wil zeggen, wij worden regelmatig gevoed met informatie. U schrijft heel veel, u reageert heel veel. En ik wil het vandaag over een aantal zaken met u hebben. Er zijn heel veel zaken waarover ik met u wil praten. Maar laten we een opbouw maken van de onderwerpen. Kijk, want u heeft heel veel zaken aan de orde gesteld de afgelopen tijd. Laten we beginnen met betrekking tot de kwestie van Johan Derksen. Onder de titel Het businessmodel van Johan Derksen, de man van zuivere Hollandse snit. Hij is onlangs in het nieuws geweest. Weet je, en ik had zoiets van, mijn god, waar blijft het respect? Hij beïnvloedt de Nederlandse gemeenschap op een hele negatieve manier. Wat bedoelt u precies met het businessmodel?
Ja, kijk, die vraag had ik niet verwacht.
Oké. Maar voor de luisteraars, leg de luisteraars uit wat u bedoelt.
Ja. Die vraag had ik niet verwacht, maar het is natuurlijk logisch dat zo'n vraag er komt. Kijk, wat ik heb bedoeld met businessmodel is de manier van profileren, van performance. We kennen Johan Derksen niet anders, en mensen die er naar kijken, die dat het programma kijken, niet anders dan de man die hij is. Ja. En wat zijn de kenmerken van, wat zijn de zaken waarin hij zich profileert? Hij beledigt toch graag?
Ja.
Hij kleineert graag?
Ja.
Hij is ook bovendien seksistisch. Denk maar aan het hele verhaal wat dag in dag uit ging over zwangere vrouwen.
Ja. Kijk, is het een idee, mevrouw Biekman?
Hij is wel deskundig.
Ja, maar hij beïnvloedt de Nederlandse gemeenschap op een negatieve manier. Ja.
U vraagt me over het businessmodel.
Ja, is het een idee?
Ik vind hem onbeschoft.
Ja, maar even een vraag. Is het een
hij
idee?
Hij is soms solidair.
Mm-hmm. Wat ik zou willen...
Hij is ook eerlijk.
Ja.
Ik vind hem soms ook stoer. Moedig. In sommige opzichten is hij toch ook sociaal.
Ja, maar is het een idee...
Is hij niet een sfeermaker?
Mevrouw Biekman, kijk.
Ja?
Is het een idee dat ik misschien toch even... die brief voorleest die u heeft geschreven, het businessmodel. Dan begrijpen de luisteraars. Zal ik dat doen voor de luisteraars?
Ja, doe dat maar, anders ga ik maar een riedel ophangen. Doe dat
Oké,
ja.
Het is een statement van u, hè? Het businessmodel van Johan Derksen, de man van zuivere snit. En dat heeft u geschreven op 10 april. En voor de mensen die het niet hebben gelezen of niet hebben gehoord, ik ga proberen om het te lezen voor de luisteraars. Okay. Tegen al die politici die hebben gereageerd op de uitspraken van Johan Derksen ten aanzien van het Tweede Kamerlid Haptamo de Hoop, beveel ik aan om bij zichzelf te raden te gaan. Vraagt u zich af wat u in uw positie heeft gedaan om racisme met wortel en al uit te roeien? Of wat u nog meer kunt doen ten aanzien van de bestrijding van afrofobia? Waarbij ik niet wil beweren dat Johan Derksen zich aan het laatste heeft schuldig gemaakt. Johan Derksen maakt wel eens meer koppelingen op grond waarvan hij de mening is dat personen, organisaties, beleidsmakers, politici geen recht van spreken hebben. De hoop, dat is het Kamerlid, geen Fries, zegt hij, etniciteit, dus geen recht van spreken. Dat hij zijn identiteit ontleent aan zijn Friese opvoeding doet niets af aan de opvattingen van Derksen. En dat is precies de grens van de schaamteloze ontkenning van de humaniteit van een ander. De gedachten gaan onmiddellijk uit naar de film Kunta Kinte. En heel veel mensen hebben die film gezien, hè? Kunta Kinte. Daar gebeurde het omgekeerde. Hij mocht geen Afrikaan meer zijn en moest afstand doen van zijn geboortenaam. Hij werd tot een slaafgemaakte, een neger gereduceerd. Zo staat het nog steeds in de Nederlandse archieven. Negerjongen, negermeisje, negervrouw of negerman. De titel, boy, was ook een handelsmerk. Racisme tot in de bilnaad met als rode draad etnocide. En nu we het toch over hebben, het N-woord, wat mensen nog steeds bezigen, is nog niet strafbaar gesteld. De gronden etniciteit en nationaliteit zijn nog niet opgenomen in artikel 1 van de Nederlandse grondwet. Dit ondanks aanbevelingen van de CERT. De angst dat de DDPA, en u mag zo meteen uitleggen wat al die afkortingen betekenen, mevrouw Biekman. De angst van de DDPA en dat na 23 jaar volledig uit te voeren, waart nog steeds rond in het huis van de Nederlandse democratie. Denk aan het verbod in 2005 om een nationaal actieplan tot stand te brengen. De structurele angst bij beleidsmakers om afrofobia als term in te voeren. Dit ondanks de wens van voormalig minister Lodewijk Asscher in 2015 om een onderzoek te verrichten in verband met vaststellen van de juridische beleid en handelingskaders. Ik ga eindigen met het stukje van mevrouw Biekman. En we kennen partijleider GroenLinks PvdA toch? Frans Timmerman, nog uit 2011. Toen hij minister van Buitenlandse Zaken was. Want als hij zich aan de toezeggingen had gehouden, dan waren we in Nederland een stapje verder met de bestrijding van het alledaagse racisme. Want hij, Frans Timmerman, wist maar al te goed waarom 2011 als het VN internationaal voor mensen van Afrikaanse afkomst werd uitgeroepen. Als EU-commissaris is hij ook op de hoogte geweest van alle EU-resoluties en EU-high-level panelrapporten over afrofobia in Europa. Vooral na het politiegeweld en moord op George Floyd. We kennen die discussie toch? De term afrofobia, om de specifieke vormen van meervoudige racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst te duiden, gebruikt Frans Timmermans nooit. Wat het Kamerlid De Hoop met inbreng van zijn Friese ouders verdient, is een immense stevige brasa, een dikke knuffel, een groot applaus, een rolmodel. Beschaafd, superbespraakt, uitstekende dossierkennis op zijn terrein, etnisch overstijgend, intelligent en een mooie, nette verschijning. Aan al die Nederlandse jongeren met meer dan de Nederlandse cultuur zou ik willen aanbevelen om domheid te verslaan door middel van informatie die leidt tot vermeerdering van kennis en inzicht. Een gedurfde brief, mevrouw Dr. Belly Biekman.
Nou, of het gedurfd is. Ja, het is gewoon de waarheid. Het is de waarheid, want kijk hoeveel. Ik geloof dat er nu 700 aanklachten zijn gedaan bij de... ik weet niet of het alleen die antidiscriminatiebureaus zijn of direct bij het Openbaar Ministerie. Maar het is toch zo. Ik bedoel, het is peanuts. Eigenlijk is het peanuts wat Johan Derksen heeft gedaan. Want neem nou dit, meneer Lewin. Neem nou dit. Het is toch zo dat al die politici die hebben geroepen, nog steeds het fenomeen Zwarte Piet niet hebben verboden in de openbare ruimte. Meneer Lewin, kijk, als ik praat, praat ik een beetje met passie. Meneer Lewin, ga maar na. Het Nederlands volkslied, ondanks dat er in het verleden ook vragen daarover zijn gesteld, erkent alleen maar de Duitse en de Spaanse gemeenschappen. Want ik ben van Duitse bloed. Nou, dat ben ik niet. Allang, heel veel mensen niet.
Ja.
Ik ben van, en de koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Nou, de koning van Spanje is verantwoordelijk voor de chattel slavery. Is voor etnocide. En u weet genocide, wat etnocide
ja.
is?
Ja, leg het even aan de mensen uit. Etnocide.
Kijk, je kan iemand direct doodmaken. Sorry, ik bedoel het niet echt doodmaken. Je kan iemand doodmaken, is die persoon dood. Je kan iemand met al die verwerpelijke slavernij-instrumenten, kan je ze pijnigen tot de dood opvallen, je kan ze ophangen enzovoort. Maar wat je ook kan doen, je kan ze van hun naam beroven, zodat ze niemand meer zijn, niemand meer kennen, hun afkomst niet meer kennen. En dat is etnocide. Dat betekent, en misschien is het erger. Want we zijn doorgegaan naar de afschaffing van de slavernij, eigenlijk al daarvoor. Want toen we op de boot werden gezet, waren we gelijk mensen die met het N-woord werden betiteld. In de archieven van al die rijksinstituten vind je deze termen nog nooit. En het is nooit zo geweest dat er daarom hebben we ook gevraagd, zet die excuses. Integreer ze in de wet of veranker ze in de wet. Want in die boeken staan nog steeds de negerhandel en dat soort dingen. Dus wat ik hiermee wil zeggen, dus als we het hebben over het Nederlands volkslied, dan zie ik eigenlijk het verschil niet bij voortschrijdend inzicht wat Johan Derksen dan echt heeft begaan. Is peanuts.
Ja.
Wat denkt u? Wat denkt u van het partijprogramma van het verkiezingsprogramma van PVV. Daar staat gewoon dat de joods-christelijke cultuur, traditie, moet weer worden ingevoerd en dat moet verankerd worden in de Nederlandse grondwet als te zijn de traditie van Nederland. Denk maar, we zijn multi-etnisch. Nederland is nu een multiraciale samenleving. En dan doe je dat. Eigenlijk zou doen massaal een aanklacht moeten indienen tegen de PVV.
Ja.
Begrijp je? Dus ik zeg niet dat Johan Derksen niet iets heeft gedaan. Ik vind het eigenlijk een beetje dom, want wat zegt hij? Eigenlijk zegt hij, mijn kinderen, ik ben zelf een achter... hoe zeg je het? Afo, no? Is een afo? Is iemand die achterkleinkinderen heeft.
Ja.
Ik heb achterkleinkinderen hier. Mijn achterkleinkinderen zijn hier geboren. Mijn kleinkinderen zijn hier geboren.
Ja.
Dus eigenlijk zeg je, je hebt geen recht van spreken. Maar vandaag heb ik gekeken naar die marathon. En die Ethiopiër die heeft gewonnen met zijn Nederlandse vlag. Iedereen noemde hem Nederlander. De Nederlander, de Nederlander, ja, de Nederlander, ja, de Hollander. Ziet u?
Ja.
Dus Johan Derksen kun je eigenlijk... Je moet een meetlat houden tegen wat Johan Derksen heeft gezet. En dan moet je moet natuurlijk, het zijn politici natuurlijk. En dan moet je gewoon al die politici die hebben gereageerd, je moet ze één voor één vragen. Maar waarom reageer je?
Ja, want u geeft namelijk de politici een behoorlijke veeg uit de pan.
Dat is eigenlijk nodig. Ja, maar de vraag is, begrijpen ze het wel? Voelen ze het wel? Begrijpt u wat ik bedoel? Dus Ik luister naar. En weet u hoeveel hoeveel domme uitspraken er nog worden gedaan?
Ja.
Maar kijk, het is zo. Die man, hij ziet die zwarte jongen. En natuurlijk, die zwarte jongen kan geen Fries zijn. Begrijpt u wat ik bedoel?
Ook al
heeft hij Friese ouders. Maar daarom zei ik, de zaak moet je niet vanuit de racistische optiek beoordelen. Je moet kijken naar etniciteit. Dus eigenlijk heeft hij het over etniciteit en identiteit. Je identiteit kan nooit Nederlands zijn. Je identiteit kan niet een Amsterdammer zijn. Omdat je die huidskleur...
Daar gaat het om.
Dus het gaat om thema's als etniciteit en identiteit.
Ja.
En weet u?
En daarmee beïnvloedt hij de Nederlandse gemeenschap heel negatief. Want nou, zoals hij praat...
Ik weet het niet. Want eigenlijk zou u zeggen, de Nederlandse gemeenschap... Eigenlijk zegt u, ze zijn niet racistisch. Eigenlijk zegt u, Johan Derksen beïnvloedt ze... ze zijn niet ras. Nou, meneer Lewin, ik ga niet verder. Anders ga ik uitspraken doen die niet lekker vindt.
Het is goed dat we dit punt met betrekking tot uw business... met betrekking tot wat u heeft geschreven, uw businessmodel... dat we dat even aan de orde hebben gesteld. Want konderen no best sabi dat u bepaalde mensen in het netwerk wel... maar heel veel van de luisteraars wisten niet... dat u op een hele scherpe manier hierop hebt gereageerd. Maar mevrouw Biekman,
mag ik even wat zeggen, meneer Lewin? Ik u toch aan de lijn heb.
Ja.
Meneer Lewin, kijk. Maar wat doen wij zelf? Wat doen wij zelf? Mm-hmm. We vallen hem aan, Johan Derksen. En ik zeg heel veel hypocrieten. Sorry, ik bedoel het niet, luister, het is een negatief woord, maar met hypocriet bedoel ik, je reageert op het een, maar je doet het ander. Kijk, wij als Afrikaanse nazaten, laat me dat zo zeggen, nazaten van de soort slaafgemaakte, als je dat succesvol wil benaderen, dan kun je zeggen, wij als succesvolle nazaten, hoogopgeleide nazaten, van de tot slaafgemaakte. Daarmee distantieer je je van dat onderduik. Eigenlijk zou je niet moeten zeggen African descendant. Eigenlijk zou je moeten zeggen ascendant. Zo elevate je jezelf. Je verheft jezelf.
Ja.
Wij gebruiken dat woord afrofobia ook niet. We gebruiken bijvoorbeeld Black Holocaust. We gebruiken anti-blackness. We gebruiken allerlei soorten terminal, want het gaat met language, hè? Welke taal gebruik je? Als we het hebben over anti-zwart racisme, heb ik 6 oktober hebben we een bijeenkomst georganiseerd over afrofobie. En daar is de nationale coördinator racismebestrijding. En hij ging ervan uit dat anti-blackness, anti-black, je hebt white supremacy, je hebt black inferiority enzovoort, ook op hun bestaan van toepassing is. Want als je niet white bent, je hebt natuurlijk verschillende vormen van racisme. Nou, racisme, antisemitisme, homofobia, laten we zeggen die queer groepen.
Ja, ja.
Dat hele gedoe, ik bedoel niet gedoe, maar die queer groepen. Je hebt islamfobie, je hebt moslimfobie. Maar laat het nou zijn, meneer Lewin, dat de Europese Unie, de permanent missions, Canada, Australië, Nederland als voor, die willen afrofobie niet, want wat betekent afrofobia? Afrofobia betekent niet angst voor jezelf, maar misschien is dat ook angst voor jezelf, want weet u hoeveel mensen zich bleken? Hoe noem je het? Bleachen.
Ja, ja, ja.
Bleachen, want ze weten
op een kleur. Dat? Ja, ja, ja.
Op een kleur was iets van Suriname.
Ja, ja.
In de tijd dat ik nog kind was, was op een kleur iets van Suriname. Maar misschien is het hier ook nog. Want ik denk bijvoorbeeld aan het grote geld dat langs etnische scheidslijnen gaat. Want die grote bazen van die voetbalclubs. Die komen altijd met hun dochters natuurlijk. Ik ga hier niet verder op in. Maar het staat in mijn boek. Ik heb een heel verhaal geschreven hierover, gebaseerd op feiten en cijfers. Maar als wij, kijk, wij kunnen geen verwijten maken, want als wij zelf niet zeggen, afrofobia, waarom? Omdat afrofobia verwijst naar het verleden. Het verleden waar al die verwerpelijke waandenkbeelden over Afrikanen tot stand zijn gekomen. Dan kan je niet zeggen, anti-blackness, dat het alleen maar iets heeft te maken met kleur. Ook al is het, laten we zeggen, ook al heeft het een wetenschappelijke dimensie. Je moet heel duidelijk zijn. Vormen van meervoudig racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst.
Ja.
En daar hoort bij je kinship, dat je Afrikaan bent. Ja. Inherent aan het Afrikaans zijn, ja, zijn verwerpelijke waandenkbeelden. Dus als wij dat zelf niet gebruiken, massaal. En als je ziet, als je dat gebruikt, dan zal je merken dat de mensen zich gaan afvragen, want ze willen het niet. De overheid gebruikt het niet.
Ja.
Meneer Lewin, en dat zijn de dingen waarvan ik zeg, de overheid wil dat niet gebruiken. En kom me niet vertellen, dus, dat Johan Derksen zich schuld heeft gemaakt aan racisme. Want je bent veel erger.
Ja.
Je wil het helemaal.
Mevrouw Biekman, ontak nog over op historie, die zien we komen hier in de toekomst op terug. Er zijn nog meer dingen waar ik met u over wil spreken. Kunnen we dit punt afronden? Of heeft u nog zoiets wat u nog wilt meegeven?
Of, nou, u kunt, vanaf vandaag kunt u het woord gebruiken. Dan zult u zien dat de maatschappij, ze kunnen er niet omheen.
Okay.
Want dat ze het niet willen gebruiken, is omdat ze zich niet willen conformeren. Ze willen geen confrontaties met het verleden.
Ja. Oké, okay, we gaan zeker aandacht besteden aan het woord afrofobia, zodat het vaker bij de mensen kan doordringen. Een tweede onderwerp wat ik met u wil bespreken, heeft betrekking op de herinrichting van het Oosterpark. Kijk, want kijk, in het Oosterpark, daar staat het Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden. Mm-hmm. En u heeft, ja, het staat nu in de geschiedenisboeken, nou ja, hoop ik, dat u een hele belangrijke bijdrage hebt geleverd. Nou is het zo dat het park heringericht zal worden. Er was een bijeenkomst, een commissievergadering en daar heeft u ingesproken. En ik denk dat het goed is om dat even samen te ontraffelen, zodat de luisteraars het begrijpen. Maar ook hier denk ik dat het goed is om de bijdrage die u heeft geleverd tijdens die commissievergadering, om dat ook te delen met de luisteraars. Vindt u dat goed?
Nou, dat vind ik, ja, dan heb ik even rust.
Oh, en dan kunt u in de tussentijd een lekkere gingerbeerie drinken, hè? Oké. Okay. Beste luisteraars, u merkt het. Ik praat met mevrouw Dr. Berry Biekman. Een tijd niet geweest hier bij Radio De Leon, maar daar gebeurt zoveel. En u moet het weten. Dat is de reden waarom wij u daar ook deelgenoot van maken. En onlangs was er dus op 9 april een stadsdeelbijeenkomst. En ik ga u de bijdrage voorlezen van het landelijk platform Slavernijverleden tijdens de inspraakavond. En het thema was de herinrichting omgeving rond het Nationaal Slavernijmonument in het Oosterpark Amsterdam. En dit is ingesproken door mevrouw Dr. Berry Biekman. En dat ga ik u nu voorlezen, beste mensen. Geacht stadsdeelbestuur, commissie en inwoners. Ik spreek u toe als voorzitter van het landelijk platform Slavernijverleden, het LPS, in een heugelijke toestand omdat het precies 25 jaar geleden is dat we samen met de Nederlandse overheid in gesprek mochten over de realisatie van een nationaal slavernijmonument. In 1999 was het zover. De oprichting van het landelijk platform Slavernijverleden een feit. Vervolgens in gesprek met minister-president Wim Kok over de wederkerige verwachtingen. Niet lang daarna begonnen de formele gesprekken. De stad Amsterdam werd gekozen, aanbevolen door de overige drie grote steden die als plek waar het Nationaal Slavernijmonument in 2002 zou worden onthuld. 9 plaatsen werden vervolgens door Amsterdam aangewezen en mochten we met een aantal direct betrokkenen betrokken stakeholders met een touringcar op één dag een aantal aangewezen locaties bezoeken. B- en C-locaties wel te verstaan. De A-locaties hadden een jarenlange bestemming. Het Oosterpark stond prominent op de lijst waar we... Het Oosterpark stond prominent op de lijst, maar we hadden geen flauw vermoeden wat we konden verwachten. Om een lang verhaal kort te maken, we waren terstond verliefd op het Oosterpark. Dit moest het worden, omdat het aan alle eisen voldeed, onder meer de ruimte, aarde, water, lucht en groen, bomen natuurlijk. Een geschikte plaats om de overwegen, bezinnen, verdiepen, herdenking en vieren, een onlosmakelijk aan elkaar verbonden geheel. Ik noem dit expliciet, want we komen hierop terug zo meteen. Ik ga mevrouw Biekman ook vragen. Fawaka, naar haar viering. Oké. Ik ga door met de inspraak zoals mevrouw Biekman dat heeft gedaan in de commissievergadering. Het Oosterpark, ons historisch ankerpunt voor ontmoeting, voor gesprek, traumaverwerking en het doorbreken van taboe. Het ankerpunt voor de viering, een onlosmakelijk aan het herdenken verbonden geheel. Ik zeg dit bij voorbaat, omdat de navelstreng met het vieren nooit mag worden doorbroken. Op de huidige ontwikkelingen hebben we ruim 2 decennia's gewacht. De herinrichting van het Oosterpark. We danken het bestuur en de ambtenaren dan ook dat we als landelijk platform slavernijverleden zijn gekend en erkend als belangrijke deelnemer aan het inspraakproces. Wij beschouwen onze betrokkenheid als een waardering en effectuering van wat we altijd al hadden willen zijn. Belangrijke historische stakeholder binnen het proces van de herdenkingsstrategie en alles wat daarmee verband houdt. Als te zijn de navelstreng in spirituele zin, we kijken uit naar de ontwikkelingen en verdere gesprekken. Ik dank u voor uw aandacht. Aldus mevrouw Dr. Berry Biekman. En natuurlijk waren er vragen aan mevrouw Biekman. Een van de vragen was: heeft u contact opgenomen met de vrienden van het Oosterpark? En het antwoord van het LPS is, was nee, wat betekent nog niet. Nog niet. Een tweede vraag was, er komt een slavernijmuseum aan de kop van Java. Een park annex wordt ook genoemd. Hoe staat het LPS er tegenover? En het antwoord van het LPS, mevrouw Biekman, we houden vast aan het Oosterpark. Op de lijst van 9 locaties toen stond ook de kop van Java. Het werd afgewezen omdat we klaar waren met schepen, als zijnde de vaartuigen die betrokken zijn geweest bij het kidnappen van onze voorouders. Mevrouw Biekman.
Vooral het laatste.
Ja.
Ik zei dat zo, iedereen kijkt zo van...
Nee, maar kijk, ja. Het is interessant deze informatie te delen met de mensen. En ik haal 2 belangrijke dingen eruit. Maar misschien moet ik u even de ruimte geven om eerst te reageren.
Nee hoor, ik ga uw gang. Want kijk, het punt is namelijk dat... ga uw gang.
Ja, ga uw gang. U heeft namelijk benadrukt herdenken en vieren. Voor zover ik heb vernomen, is het de bedoeling dat het vieren wordt verplaatst naar een andere locatie. Weet u daarvan?
Meneer Lewin, ik zal u precies zeggen wat ik weet. En ik wil u in herinnering brengen het verzet die we hebben gedaan in 2016.
Ja.
Misschien gaat dit verzet nog groter zijn. Want... kijk, wat we voorstellen is, het vieren hoort erbij. Want u moet zich voorstellen, de mensen komen naar het park om te herdenken, om te bezinnen, om mensen te ontmoeten. Sommigen komen met bussen uit het buitenland. Sommigen komen uit Suriname, speciaal. Ze weten, jullie, en bestaat het Kwaku Festival nog? En annex het Kwaku Festival? Dus ze komen voor het geheel. En dat betekent dat je uit commerciële overwegingen, want men zegt van ja, het is storend en dat soort dingen. Om commerciële...
Wat is storend?
Herdenken is storend als de mensen bezig moeten zijn met hun pannen en potten die klappergeluiden maken, blablabla. Bla, bla. Ik chargeer even een beetje.
U bedoelt bij de opval van de standjes dat de mensen stil moeten zijn?
Ja, dat kan je altijd
niet. Dat is toch normaal? Dat is toch respect voor de herdenking?
Ja, ja, ja. En het vieren in de zin van... Want wat we niet helemaal... Ja, soms ben ik bang om het woord vieren te gebruiken. Want waarom zou ik vieren als er nog geen reparatory justice... acties daar naartoe, als dat nog niet is. Maar het vieren... We vieren onszelf eigenlijk. We vieren dat we vieren het verzet. We betonen eer aan onze voorouders. Ja. Dus dat is het vieren. Het vieren heeft een hele andere dimensie. Hè? Dus dat betekent dat je het bij elkaar moet houden. Want de mensen komen ook om te picknicken. Ik mag dat woord niet gebruiken.
Nee. Dat woord ga ik eruit halen. Want mensen komen om gezellig met elkaar te eten en te drinken.
Ja, ze komen om eten en te drinken, elkaar te ontmoeten, weer naar het monument te lopen. En er zijn een natuurlijke aantal commerciëlen die denken, oh, ik verlies 2 uur, 3 uur als de herdenking zo lang duurt. En we moeten geld maken dus. En bovendien, wat we zeggen is, als het vieren, die Kitty Kotti Festival, moet echt nu gaan nadenken over een Kitty Kotti Fonds. Een Kitty Kotti Fonds. Waarbij, bijvoorbeeld misschien, ik ben ooit naar, was het Wit-Rusland geweest. En toen was er een dag dat ze vierden. En alle mensen kregen gratis eten, gratis drinken. Omdat het een feestdag was, dat refereerde geloof ik naar een of andere
gebeurtenis.
Bevrijding.
Ja.
Ja?
Dus wat ik u hoor zeggen... Men wil, als ik het goed begrijp, ik ga het goed proberen samen te vatten, want het woord commercieel komt niet voor in uw stukken. Dus dat het ook een commercieel karakter moet hebben.
Want nu
blijkt dus dat de hele opzet van 1 juli in het belang van de commercie wordt omgezet.
En dat is precies wat er gebeurt. En ik denk dat we daarvoor moeten waken, want ik ben gaan neuzen. En ik kwam erachter dat Ninse de vergunning heeft aangevraagd voor het museumplein.
Meent u dat nou? Mevrouw Biekman, het is niet waar wat u zegt.
Ik zeg dat ik ben gaan neuzen. Maar natuurlijk, u bent daar in Amsterdam. Misschien kunt u dat gaan naden vragen.
Ik ga de mensen oproepen om te vragen.
Ik dacht dat het Frans de Vries was. Maar Ninse heeft het geflikt. Om vergunning te vragen om de Kitty Kotti Festival in op het museumplein te laten plaatsvinden.
Wauw.
Dus het is Ninse die 2 dingen uit elkaar trekt, so to speak.
Nou, dat...
En ik weet niet of we dat moeten accepteren. Want ik vind een museumplein, eerlijk, ik ben er nog nooit geweest.
Het is totaal niet geschikt. Maar men doet het vanwege een commercieel karakter. Begrijp ik dat goed?
U begrijpt dat heel goed.
Terwijl dat niet de bedoeling is van herdenken en vieren. Oké, we gaan dit punt ook even hierbij laten, mevrouw Biekman.
Even kijken, ik wilde ook nog... ik wilde ook dit zeggen. We zijn wel 25 jaar, hè?
Ja, dat is een compliment,
25
hoor.
Jaar.
Dat is een compliment, 3
juni 1999 was onze eerste herdenking.
Oké.
25 jaar. En dat mag niet ongemoeid voorbij gaan. Hoewel we 8 juli officieel zijn ontstaan.
Ja.
En eigenlijk wil ik een project hebben waar we alle mensen, waar we een zogenaamde reunie organiseren. Okay. Waarbij alle betrokkenen ook aanwezig zullen zijn. Een soort Brazzadé-achtig ding. Maar ja, het is natuurlijk, in december. Maar zoiets wil ik doen organiseren. En het is misschien dan een mooie gelegenheid om weer die Bondroe tot stand te brengen.
Okay.
Althans, om door te gaan daarmee. Want LPS is een Bondroe-strategie geweest. Hè? U weet dat op een gegeven ogenblik, toen we de petitie, toen Sophie Dele de petitie had aangeboden, dat de overheid zei, akkoord, we willen verder met jullie praten, maar we willen geen last hebben van andere organisaties, of verenigingen, of netwerken, of mensen die ook hetzelfde willen. Dus probeer alles onder één dag te krijgen. En u weet wat we gedaan hebben. Weken hebben we organisaties opgespeurd. Ja. Tot en met 30 juni, 1 juli comité toe hebben we gevraagd, alsjeblieft.
Ja, mevrouw Biekman, ik wil een voorstel doen. Ik weet niet hoeveel tijd u heeft, maar vindt u het goed dat we in het volgend uur, want ik heb nog twee punten die ik zeker met u wil bespreken. Vindt u het goed als we in het volgend uur even ingaan op nog twee punten?
Nou, ik vind het goed.
Oké, okay. Laten we dit punt van het Oosterpark nog even goed afronden. Want we hebben ons meer gericht op de viering. Maar de herinrichting van het Oosterpark, daar heeft u heel strategisch op ingespeeld om te praten in de commissie. Ik had toch even een vraag, want was de wethouder van Amsterdam aanwezig tijdens die commissievergadering?
Bedoelt u die erover gaat, Miljani?
Ja, die verantwoordelijk is voor het... De herinrichting.
Nee, ze was niet aanwezig, maar ik kan u verzekeren dat zij degene is die, ik geloof, het bestuur en ook de ontwikkelaars heeft gezegd, jullie moeten het LPS betrekken, want zonder het LPS zou dit niet in orde zijn. En door haar zijn we betrokken, want ze heeft natuurlijk ook gezien toen de koning op 1 juli bij Beryl Biekman stopte, om me eraan te herinneren van, kijk, we weten het nog hoor. Wij in het Koningshuis weten dat het LPS degene is geweest die dit allemaal op de kaart heeft gezet.
Ik zie trouwens een hele mooie foto van u met de koning in het Oosterpark. Dat heeft u heel mooi gedaan hoor. Of nou ja, degene die foto heeft gemaakt. Mooi. Oké, okay, maar krijgt dit een vervolg?
De koning kan niet meer stuk bij me, dus op dit gebied.
Oké, okay, maar krijgt de herinrichting, de betrokkenheid van het LPS, krijgen we straks een terugkoppeling via Radio de Leon hierover?
Als het zodra er nieuws te melden is, dan zullen we dat doen. Maar ik denk dat u dat eerder krijgt, want u bent van Amsterdam.
Oké, okay. En het laatste hierover, met betrekking tot de vergunning die is aangevraagd door het NINSEE voor het Museumplein. Wij gaan daar zeker navraag over doen. En wellicht aan het NINSEE om verantwoording af te leggen naar de gemeenschap. Want
als je het niet doet, wordt het structureel en zo. Want er werd ook gevraagd van, zou u bezwaar hebben als het monument verplaatst wordt naar Kop van Java?
Ja.
Je moet gelijk korte metten met dit soort ideeën maken.
Ja, een ander punt, we hebben nog misschien 5 minuten, mevrouw Biekman, waar ik in de toekomst met u over wil praten. Kijk, ik heb het van de week gehad op de radio over de executies die hebben plaatsgevonden tijdens de slavernijperiode door het Instituut Justitie en Defensie van Nederland. Die hebben onze voorouders, in dit geval van de Antillianen, hebben ze geëxecuteerd. En elk jaar staan prominent, en ik noem het niet omdat het Bradas zijn, maar het instituut is centraal aanwezig als het gaat bij de herdenking om een krans te leggen. Ik vind het spiritueel niet kunnen dat het instituut zijn keer de Brada na de Safu Unu, onze voorouders, dat zij de gelegenheid krijgen om een krans te leggen per we memre den biggies man voor Uno. We hoeven nu niet op in te gaan, maar ik wil u wel vragen, want er zijn bewijzen, want het is op papier. Ik kon het even niet vinden in mijn archief, maar ik wil zeker een keertje met u hierover praten. Misschien dat u een korte reactie kunt geven, maar ik wil zeker met u over praten.
Maar u wil hebben dat ik na wat? Na even een stop, dat ik weer reageer. Maar meneer Lewin, weet u, ik ben natuurlijk een stukje ouder geworden. Behoorlijk ouder geworden. Ik mag mezelf elder noemen.
Oké.
Okay. En van een elder wordt uitgegaan dat je let op de dingen die je zegt. Want je wil natuurlijk een voorbeeldfiguur zijn, met name voor de jongeren. Voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Maar laten we, u heeft het over kraans leggen. Maar ja. Laten we, kijkt u maar naar iedereen die een kraans maakt. Het was voor mij een grote schok dat ineens er de nazaten van de tot slaaf gemaakte werden geïntroduceerd. Dus ik dacht, nazaten van de tot slaaf gemaakte. Het landelijk platform Slavernijverleden is niks anders dan een organisatie van de nazaten van de tot slaaf gemaakte.
Absoluut, met u eens.
Elk jaar wordt er een krans gelegd in samenwerking met de inheemse. We hebben de inheemse, en vroeger was het Els Wolf, u weet het,
ja.
Van Tuna Sarapa. En later Joan Buinen, namens alle, namens de inheemse, met de verschillende etniciteiten. En dan ineens gaat er een brief naar Nancy van het landelijk platform Slavernijverleden vertegenwoordigt ons niet. We willen zelf een kraans leggen. Sinds die 300 miljoen zijn er ontzettend veel Maron-stichtingen opgericht.
Je bedoelt 300 miljoen subsidie?
Wat is het, 200 of 300?
200 volgens mij, ja.
Zijn er ontzettend
maar in elk geval sinds de subsidie?
Sinds de subsidie, nee, het is financiering geloof ik. Zijn er verschillende Maron-organisaties opgericht. Meneer Lewin, ik zal je wat vertellen. Dus als je vraagt aan mij over de politie, geloof ik. Hè? Dus
ja. Ik heb daar persoonlijk moeite mee. Maar omwille van de tijd, we moeten het niet afraffelen.
U kunt het ook bekijken in het kader van de excuses. Hè? Excuses zijn aangeboden, dus. Maar dan kun je kijken van hoe je...
Ja, beste luisteraars, blijf gekluisterd. Zometeen gaan we verder praten met mevrouw Dr. Berry Biekman over Oegitori. Ja?
Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.
Van een rijke geschiedenis wat verstoord werd. Zoveel ellende en verdriet dat je soms het idee hebt of je wel gewenst bent of niet.
Anana.
Acceptatie van jezelf, jouw geschiedenis, jouw vermogen, jouw omgeving en jouw zijn levert een bijdrage aan jouw toekomst. Acceptatie van jezelf, jouw geschiedenis, jouw vermogen, jouw omgeving en jouw zijn.